Iedere laatste zondagmorgen van de maand van 9 tot 10 op de Brugse Radio het uurtje van de burgemeester.
Dit is een stadsinbreidingsproject om u tegen te zeggen.
De Brugse burgemeester Dirk De Vouw blikt terug op de actualiteit van de afgelopen maand.
Bijvoorbeeld het autoluw maken van een gedeelte van de binnenstad.
Het uurtje van de burgemeester met de onderwerpen en gebeurtenissen van de voorbije weken in een gezellige zondagse sfeer.
Het zicht op de skyline van Brugge wordt zeker en vast ook volledig gerespecteerd.
De laatste zondag van de maand, van 9 tot 10 uur 's morgens op Joen Brugse Radio. 102.7 FM en DAB Plus in Noordwest-Vlaanderen.
Droom er inderdaad van om Brugge groter te maken.
Of online via brugseradio.be en de gratis luister-app Brugse Radio.
Laatste zondag van de maand januari. Alweer tijd voor het uurtje van de Brugse burgemeester. Het eerste van het nieuwe jaar. Burgemeester, goedemorgen.
Goedemorgen.
Burgemeester, we gaan uiteraard een drukke nieuwjaarsmaand, traditioneel. Maar we gaan toch nog eerst even terug naar het prille begin. Zeg maar nieuwjaar, maar eigenlijk nog vlak daarvoor, de jaarwissel.
December.
De laatste dagen van december, de laatste rechte lijn van december. Wat een bruisend brug, hè?
Ja, zeker en vast. Eigenlijk mag je teruggaan tot net voor kerstdag. En eigenlijk de warmste week was eigenlijk de warmste week die we ooit gehad hebben in Brugge. Mag ik zeggen, niet naar temperaturen en het was zelfs niet droog, want het regende af en toe. Maar het regende vooral veel solidariteit en veel warmte en veel enthousiaste mensen. En dat was fantastisch. We hebben ook voor de VRT dan toch wel een van de mooiste, warmste weken meegemaakt die er ooit zijn geweest. En men was eigenlijk compleet opgetogen over Brugge als the place to be voor de warmste week. Met 165.000 mensen die in één week op het zand zijn samengekomen. Vorig jaar hadden we met Clouseau het idee van 16.000 mensen, dat is zo'n beetje het maximum dat zand aan kan. Maar we zijn nu gekomen tot een hoeveelheid, het was een beetje op nippertje, maar 25.000 mensen op het zand. Hè, die op een heel enthousiaste manier hebben meegevierd met dit alles. Dus we hebben meerdere avonden gehad waar dat er heel veel volk was, maar 25.000 was wel het toppunt.
Ja, de capaciteit van het zand is flink uitgetest, zeg maar.
Ja, we mogen dat duidelijk stellen. Nu hadden alle veiligheidsmaatregelen genomen. Ik had ook de garantie gekregen. Vorig jaar had ik het gevoel, en vertelde met mij, ben je zeker dat dat zand, dat die ondergrondse parking dat allemaal kan dragen?
Daverde
soms, zoveel mensen die tegelijkertijd staan te springen. We hebben dat nu dit jaar laten bevestigen door een studiebureau die zegt, op basis van alle plannen kunnen we u garanderen dat er niks kan gebeuren. Dus er mogen gerust 20.000, 25.000 mensen op dat plein aanwezig zijn. Er zal niks gebeuren.
Ja, bedoeling om daar een evenementenplein van te maken, meer dan geslaagd, hè?
Ja, eigenlijk was dit de bedoeling toen de heraanleg is gebeurd en de fontein, waarvan sommigen altijd zijn, het is jammer dat er geen fontein meer staat. En inderdaad, als er daar niks te doen is op dat plein, is het natuurlijk een lege vlakte. Gelukkig is er daar veel te doen. En we kregen ook meer en meer aanvragen om daar activiteiten te organiseren. Dus in die zin, er zal natuurlijk altijd momenten, of er zullen altijd momenten zijn waarop dat er niets te doen is. Maar in heel veel situaties zijn we blij dat we over dit plein kunnen beschikken.
Ja, dan de jaarwissel van oud naar nieuw, ook weer daar.
Zeker en vast. Dus het comité voor initiatief geeft dus ook onmiddellijk, maar ik moet zeggen, mensen van de VRT hebben wel gezorgd dat alles tijdig opgeruimd was van de warmste week. Heel dat dorp afgebroken en alles netjes aan de kant. Zodat er eigenlijk toch wel 12.500 mensen van oud naar nieuw hebben meegemaakt op het zand. Al zingend, dansend, springend, drinkend ook. In een heel goede sfeer, zonder moeilijkheden ook voor de politie. Weliswaar, het enige wat een beetje storend was, ondanks het feit dat we opgeroepen hadden om geen vuurwerk te gebruiken op het zand, was er toch wel wat vuurwerk aanwezig, ook binnen het publiek. En dat is natuurlijk wel vervelend, omdat mensen verwachten niet dat plots vuurwerk wordt afgestoken, terwijl dat ze eigenlijk op korte afstand erbij staan.
U was daar ook bij?
Ja.
Het publieke leven van de burgemeester gaat ook tijdens de jaarwissel door?
Oh, zeker en vast. Dat is de afspraak met mijn echtgenote. Dat we oudjaarsavond thuis doorbrengen. Vroeger was dat met mijn schoonouders. Nu mijn schoonmoeder, die had nu al wat vroeger slapen. Zodat we het eigenlijk in de thuissituatie meemaken. Maar we zorgen wel rond 11.30 uur dat we op de fiets springen en naar Brugge rijden.
Kerstmis was dan in familiale sfeer?
Ja, kerstmis inderdaad. Dan komen wij samen met mijn broers en zussen en kleinkinderen en nichtjes en neefjes met een groep van ongeveer 60 mensen komen we dan samen om kerstdag te vieren, ja.
Ja, burgemeester, nog even terug naar die prille beginperiode van het jaar. Eigenlijk ook alweer een paar dagen ervoor, flink ervoor zelfs, wintergloed. Ja. Dat eigenlijk de jaarwissel overlapte en tot 5 januari ja. Plaatsvond in Brugge.
Ja.
Ja, wie had dat gedacht? Wat een overrompeling.
Ja, ook dat heel veel volk. In totaal 340.000 mensen hebben de wandeling gemaakt. De lichtwandeling. En daar kregen we alleen maar positieve reacties van zij die daar aan deelgenomen hebben. Natuurlijk, voor die mensen die in Sint-Annawijk wonen en die niet gewoon zijn dat er zoveel volk voorbij de deur passeert, was het toch wel eventjes schrikken dat zoveel dagen na elkaar een gemiddelde van 7000 mensen voorbij de deur passeren. Dat was wel eventjes wennen. Nu, wij hebben ook beloofd, het is nu 2 keer de week Sint-Anna geweest. Mm-hmm. We kijken uit voor volgend jaar om in een andere deel van de Brugse binnenstad die lichtwandeling te organiseren. Het was noodzakelijk om het in deze richting te doen, omwille van het gebeuren van de warmste week, waarbij dat we niet in concurrentie of eigenlijk te veel volk op één bepaalde plaats zouden hebben.
Westbrugge
dus
bijvoorbeeld.
Westbrugge zou eigenlijk niet kunnen. Hè. Dus daarom is het gekozen 2 keer Sint-Anna. Volgend jaar moeten we een beetje opschuiven op de lijst. Maar het was een groot succes. Ook de kerstmarkten, zowel op de markt als op het Simon Stevenplein, waren een heel groot succes. Daarentegen mogen we stellen, er was wel veel volk geweest, maar het tevredenheidsbarometer klonk niet zo goed rond de schaatspiste op het Minnewater. Moet naar eerlijk zijn, de ervaring, zij die er komen, vindt uiteraard zeer mooi en het is fantastisch dat er uiteindelijk een schaatspiste op het water ligt. Maar dat kunstschaatsen of kunstbaan, plastic eigenlijk waar men op schaatst, dit remt toch te veel aan en men heeft dus geen goede schaatservaring. Zodat, als we het opnieuw doen, dat het wellicht met echt ijs zal zijn en niet meer. We hebben nu, denk 5 jaar geprobeerd en het lukt dus niet. Men zegt altijd maar de producten zullen verbeteren. Maar blijkt dus niet het geval te zijn. We zullen wellicht moeten, als ze het nog doen, overschakelen op echt ijs.
Wel duurder.
Ja, wel. De technieken zijn in die zin wel verbeterd. We hebben het eigenlijk om ecologische redenen zijn we overgeschakeld naar dat kunstijsbaan. Ik heb ook een aantal schepenen wat uitgestuurd naar Knokke, waar dat er een echt ijs is. En daar heeft eigenlijk de uitbater kunnen aantonen dat dit maar een laag energieverbruik heeft. Ik ben ook naar Roeselare geweest, ben zelf geweest, omdat ook daar ook een evenement was op het Marktplein aan het stadhuis van Roeselare. Heb ook daar gesproken met de uitbater en die zegt dus, ja kijk, eigenlijk is het elektriciteitsverbruik quasi verwaarloosbaar. Het is niet zo dat men permanent moet met heel veel energie verbruiken om dat ijs te maken. Het is eigenlijk maar een fijn laagje op een metalen plaat en het is wel haalbaar.
Durft u zelf de schaatsen aanbinden?
Ik ben daar geen specialist in. Skiën is eerder wel mijn ding, dat doe ik bijzonder graag. Mm-hmm. Maar schaatsen, daar hou ik niet zo van. Rolschaatsen, op 4 wielen voel ik me wel wat
iets stabieler
dan op dat fijne ijzeren latje.
Terug nog even naar Wintergloed. Ja, hadden jullie eigenlijk verwacht dat het zo'n gigantische volksmassa op de been zou brengen?
Wel,
Vorig jaar was ook al
goed, maar dit jaar is er nog heel veel meer volk naar Brugge gekomen. Maar eigenlijk niet alleen voor Wintergloed, maar hoe dan ook, is er veel volk naar Brugge gekomen. We zien dus een stijging in het aantal toeristen. Niet alleen dagjes toeristen, met een stijging van bijna 20% ten opzichte van vorig jaar, maar ook het verblijfstoerisme. En dat is zeer belangrijk. Het verblijfstoerisme is gestegen met meer dan 16%. En daar zijn we wat bijzonder blij om. Blijkt ook dat eigenlijk men meer dan gemiddeld, meer dan 1 nacht in Brugge verblijft.
Mm-hmm.
Dus dat men komt naar Brugge echt werkelijk als een midweek of als een weekend. En dan ook inderdaad 2 of 3 nachten in Brugge verblijft. En dat is een zeer positieve trend die we hopen door te trekken in de loop van dit jaar.
Ja, men zegt soms ja, te veel volk op bepaalde plaatsen. Mm-hmm. Het is niet meer leefbaar. Ja. Nu bijvoorbeeld januari, doodse maand, de stad is weer van ons. Dat zijn dingen die je hoort.
Klopt.
Maar het is toch een enorme uitdaging om dat te managen naar de toekomst toe.
Ja, en we merken eigenlijk dat het draagvlak rond het toerisme, dat er altijd geweest is in Brugge, je mag stellen tot aan corona, mm-hmm. Waar iedereen zei, toerisme is van groot belang voor onze staat. En inderdaad, we moeten erin eerlijk zijn, je hebt een rechtstreeks tewerkstelling van 7000 mensen. Mm-hmm. Onrechtstreeks mag je dit verdubbelen, 15.000 mensen ongeveer, die eigenlijk van dat toerisme leven. En dat was altijd de drijfveer van veel Bruggelingen om die toeristen te aanvaarden. Dan is corona gekomen, we hadden de stad weer voor ons. Dan begon het omgekeerde beweging van, ja, waar zijn ze? Ze komen toch wel terug. Dan zijn ze teruggekomen in grote getalen. En nu zegt men, ze zijn er te veel.
Ja.
Dus het draagvlak voor toerisme gaat iets achteruit. Wij moeten daaraan werken. Dat betekent dat wij bezig zijn om de negatieve symptomen van het toerisme in kaart te brengen. Hè. Waar stoort men zich aan? Wat moeten we veranderen? Uiteraard, als je nu de kerstperiode bekijkt tussen kerstdag en nieuwjaar, of zelfs net voor kerstdag, waarbij in de Steenstraat dat er massa's volk loopt, dan moet men aanvaarden dat mensen graag komen winkelen in Brugge. We moeten daar eigenlijk blij om zijn. En dat zijn niet toeristen, dat zijn mensen uit de onmiddellijke omgeving van Brugge.
Ja.
Dat gaat over 20 gemeenten rond Brugge, die duidelijk zeggen, vanaf Roeselare, vanaf Lichtervelde, Terhout, maar ook aan de andere kant, Jabeke, Oudenburg. Mensen die graag naar Brugge komen om hier te winkelen. Dus dit moeten we wel aanvaarden. Wat we misschien minder moeten aanvaarden, dat is die grote groepen toeristen. Een groep van 50, 54 man die dan zomaar midden op de weg gaan staan en uitleg krijgen van een gids. Dit zijn zaken die we in kaart brengen en kijken hoe dat we daaraan kunnen remediëren.
De kwaliteit verbeteren.
Ja. Maar men moet natuurlijk aanvaarden, als er veel volk is, dat men met de fiets niet door de Steenstraat moet rijden. En er zijn, en ze zijn zelfs bewegwijzerd, er zijn perfecte omwegen waar men met een speedpedelec aan 30 per uur door de stad mag rijden.
Traditioneel, burgemeester, hadden we heel in het prille begin van de maand uiteraard een nieuwjaarsdrink voor de Bruggelingen. De weergoden waren jullie niet gezind.
Nee, jammer genoeg. Het is de eerste keer sinds dat we gestart zijn met deze nieuwjaarsreceptie voor de Bruggelingen dat het regende.
En hoe?
Heel stevig regende. Ik was eigenlijk van plan om onmiddellijk na die nieuwjaarsreceptie naar het concert te gaan. Het nieuwjaarsconcert in het concertgebouw. Maar ik ben toch eventjes naar huis moeten gaan, want mijn schoenen waren helemaal doorweekt. Dus het was noodzakelijk om dit te vervangen. Het was ook een beetje vervelend uiteraard, omdat je permanent met een paraplu in de hand moest staan om mensen te begroeten. Normaal schudden we veel handen, maar als je een drankje in de ene hand hebt en de paraplu in de andere hand, dan is er niet veel meer mogelijk. Dus het was wat vervelend. Nu, ik ben wel blij dat ondanks dit, dat er toch wel honderden mensen naar de Burg zijn gekomen om elkaar te begroeten. Dus een stevig, vast publiek mag ik stellen. Maar we hopen uiteraard naar de toekomst toe. Dat het terug mooi weer is. Mm-hmm. Dan is er geen probleem. En we zullen dan toch ook wel proberen, ik heb dat ook met onze dienst besproken, om te kijken of we geen plan B kunnen maken. Waarbij dat we, wanneer dat we twee dagen vooraf weten dat de kans groot is op regen, dat we het bijvoorbeeld organiseren in ons BMCC, ons beursgebouw, waarbij dat in principe binnen een 2000 tot 2500 mensen kunnen komen. Natuurlijk, bij mooi weer hebben we hier op de Burg meer dan 4000 mensen. Hè. Maar goed, als we dan de drankstanden en de eetstanden buiten het BMCC zetten, met de deuren open, dan heeft het eigenlijk nog een open gevoel. Sta je wel met een dak boven het hoofd. En kan er, wanneer je de deuren openzet, mag er eigenlijk ook meer volk binnen en buiten wandelen.
Ja.
Dus we kunnen wel al wat aan.
Traditioneel sprak u daar de aanwezigen toe. Zij die de regen hebben getrotseerd. De goede voornemens voor het nieuwe jaar. Wat wenst onze burgemeester De Bruggeling naast dan gezondheid en geluk toe eigenlijk?
Well, het belangrijkste blijft uiteraard gezondheid en geluk. Want u weet, als de gezondheid tegenpruttelt, dan is er niks meer mogelijk. Ja. Hè? Dus in die zin heb ik aan iedereen het allerbeste toegewenst voor het nieuwe jaar. En wens ik dat ook aan alle luisteraars toe, dat zij gespaard mogen blijven van tegenslagen in het jaar 2025. Maar ik wens hen vooral ook veel vreugde toe, hè? Veel plezier toe in alles wat je onderneemt. En wens ik ook dat zij verder fier blijven op hun stad en dat zij gelukkige mensen zijn. Want u weet dat volgens de Vlaamse Stadsmonitor de Bruggelingen het gelukkigst zijn van alle inwoners van centrumsteden. Dus ik hoop oprecht dat zij dit blijven. En geluk, dit hangt natuurlijk van heel wat factoren af. Dit hangt af van gezondheid. Dit hangt af van situaties in het beroepsleven. Dit hangt af van tegenslagen die men kan hebben onderweg. Dus ik hoop dat iedereen zeer gelukkig mag zijn in het jaar 2025.
Ja, wat het leven in de stad dan betreft, is dat uiteraard rechtstreeks waar jullie dagelijks mee bezig zijn.
Klopt.
Wat zijn zo bepaalde dingen dat je zegt van kijk, in 2025 zullen wij daar de Bruggelingen toch wel een groot plezier mee doen?
Wel, waar we aan het werken zijn, ik wil nog niet de sluier volledig wegtrekken of de kroon volledig ontbloten, maar ik wil toch wel een tipje van de sluier geven. 2025 wordt voor mij het jaar waarin dat Brusk zal klaar zijn. Het gebouw zal klaar zijn. En het betekent eigenlijk heel veel. Omdat het weer, net zoals toen Brugge culturele hoofdstad werd in 2002, toen we het concertgebouw konden openen, zal Brusk nu eigenlijk weer het voorbeeld zijn hoe in een stad die algemeen wordt beschouwd als bijna een museum, iets wat er wel dat er een stolp boven staat en niks mag gebeuren, dat er eigenlijk wel heel moderne architectuur in deze historische binnenstad erkend als werelderfgoed dat dit kan. Hè. We zijn daar eigenlijk wel heel fier over dat dit kan. En ik wens dat dit gedeeld wordt met alle Bruggelingen. En dus 2025 wordt zeker en vast het jaar waarin dat we alle Bruggelingen proberen op een of andere manier naar Brusk toe te leiden. Uiteraard, de grote internationale tentoonstelling, waar dat we dan eerder mikken op internationaal toerisme ook, zal pas in mei 26 kunnen starten. Ja. Waarom? Omdat wanneer dat het gebouw mei, juni ongeveer klaar is, dan komt er een periode waarin dat je moet een respect hebben voor ongeveer 1 jaar vaststelling van klimatisatie. Dat betekent temperatuur, vochtigheidsgraad. Want als je deze attesten niet kunt voorleggen, dan zijn buitenlandse musea ook niet bereid om waardevolle kunstwerken te laten overkomen om hier tentoongesteld te worden in de nieuwe zalen. Hè. Dus we moeten eigenlijk wachten tot mei 26, vooraleer we dan kunnen uitpakken met een grote, prestigieuze tentoonstelling die als thema, het is niet de titel van de tentoonstelling, maar het gaat enerzijds over de klassieke kunst en daar hebben we het over Brugge in de wereld. En anderzijds zal er ook, want er zijn 2 zalen, een zaal van 800 vierkante meter en een zaal van... Ik zeg het juist. Een zaal van 1600 vierkante meter en een zaal van 800 vierkante meter. In de grote zaal zal dus die prestigieuze tentoonstelling rond oude kunst doorgaan. In de kleinere zaal zal de tentoonstelling met moderne kunst doorgaan. Dus de beide tentoonstellingen zullen doorgaan vanaf mei 26.
Ja, burgemeester, het viel niet samen met het nieuwe jaar, want jullie waren eigenlijk al een kleine maand eerder officieel van start gegaan met de nieuwe beleidsploeg. Bij een nieuwe legislatuur hoort een beleidsnota. Zijn er daar bepaalde pijlers waarvan je zegt van kijk, dat is wel interessant voor de luisteraar, voor de Bruggeling, dat gaan wij doen?
Ja. We zijn nog volop bezig met opmaak van deze beleidsnota. We hebben wel een bestuursakkoord die we voorgelegd hebben in de gemeenteraad van december. Mm-hmm. waarbij dat een aantal punten vooropgesteld zijn. Hè. Bijna een A4'tje of enkele A4'tjes waarin dat een aantal punten vooropgesteld worden, waar dat er nogal wat gesteld wordt. We gaan het studiewerk doen rond dit en dat. Maar nu is het de bedoeling, en daar zijn onze schepenen en onze administratie volledig mee bezig, met dus eigenlijk een stevig, een lijvig beleidsdocument voor te bereiden. De eerste besprekingen zijn bezig en vanaf morgen ook trekken we een volledige dag ook met het Schepencollege uit om de start te maken met de bespreking van deze notas. Dit gaat onderwerp per onderwerp. Het gaat over mobiliteit, over cultuur, over zorg, over ons gebouwen, patrimonium en dergelijke meer. Er zijn wel al een aantal concrete beslissingen genomen. Zoals bijvoorbeeld het huis van de Bruggeling, het Mijnenwater, waar soms in de verkiezingscampagne wat discussie zou over geweest zijn. Ja, gaat dit nog door of niet? Zal dit niet te veel kosten? Daar hebben we een duidelijke standpunt in genomen. We gaan daarmee door, hè? Dus om in Mijnenwater dat te huisvesten. Hetzelfde kan gesteld worden over de hotelstop, de selectieve hotelstop die we handhaven in de binnenstad. Ook daar was er in de verkiezingsperiode wat tegenstrijdigheid tussen partijen. Sommigen vonden dat die hotelstop moest opgeheven worden. We hebben nu dus duidelijk een standpunt dat wij houden aan die selectieve hotelstop in de binnenstad. Ook omdat er plannen zijn voor een aantal hotels te bouwen op de rand van de stad. Dus er is geen nood om nu onmiddellijk iedereen in de binnenstad van Brugge te trekken om naar een groot hotel te gaan. Er is ook een standpunt ingenomen, maar dat vergt nog verder studie, om te kijken hoe dan toch, zeker in de binnenstad van Brugge, hoe het bewonersparkeren kan ingevoerd worden. En wat de rand van de stad betreft, hoe dat we meer zullen moeten werken met wijkmobiliteitsplannen. Hè, om te kijken hoe dat het verkeer daar verloopt. Er is nog maar gisteren begonnen in het Scheepcollege, hadden we vastgesteld dat in één grote wijk nog in Sint-Michiels, de Vogelzangwijk, en dichtbij waar men nu volop bezig is met de nieuwe site van de Veemarkt te realiseren, dat dit een van de weinige wijken was waar het de zone 30 nog niet ingevoerd was. Dus nu hebben we beslist, ook daar komt zone 30 en zullen een aantal structurele maatregelen gebeuren om de snelheid daar af te remmen. Dus er zijn al een aantal zaken die in gang gezet zijn, maar het grote document komt wellicht in de gemeenteraad van maart, ook omdat wij eerst een duidelijke kijk willen hebben op de financiële toestand van de stad. Hè. Over welke middelen beschikken we, hoeveel kunnen we investeren per jaar in de stad, hoeveel kunnen we lenen zonder de Bruggelingen op te zadelen met een grote schuldenlast.
Nog even terug naar dat bewonersparkeren dat u net aanhaalde. Ja. Bedoeling was toch ook, dat werd gezegd, om dan wagens van toeristen te weren uit de stad.
Dat is eigenlijk de bedoeling. Ja. Wij hebben eigenlijk al heel veel gekeken hoe kan je eigenlijk bewoners van mensen van die hier komen als toeristen, als bezoeker, hoe kan je hen uit de stad weren? Nee? Ja, goed, op basis van de nummerplaat alleen kan je dat niet doen, want iemand die uit Aarlen komt, die komt van verder dan iemand die van Oudenburg of van Oostburg of van Sluis komt. Hè. Ja. En die met een Nederlandse nummerplaat zou je dan weren en die van Aarlen zou je niet weren. Dus dat kan je eigenlijk niet doen. Dus de enige methode is eigenlijk het invoeren van het bewonersparkeren. Met dan uiteraard ook de bezoekerscodes waarover dat de bewoners kunnen beschikken. En dat kan nog wat uitgebreid worden, dat ze over meer codes beschikken en die noodzakelijk. Het probleem zit dan vooral in de handel. Hè. Als je een kapper hebt of een restaurant hebt, zegt men dan ook, ja, kan men hier niet meer in de buurt parkeren? Dan wordt het wel moeilijk. Mm. Maar daar gaat het weer, de discussie, ja, hoe ver ga je? Ik zou het in elk geval durven proberen, maar er is nog wat studiewerk nodig om te kijken, zal dit lukken of niet? Ja. Sommigen zeggen, ja, doe het bewoners parkeren op bepaalde tijdstippen. Anderen zeggen, doe het in een beperkt gebied van de stad. Dus er is nog wat studiewerk nodig. Maar hoe dan ook is het onze vaste bedoeling om te zorgen dat wie niet absoluut in de binnenstad moet parkeren, probeer die toch op de rand te krijgen. Ja. Hè. We proberen een van de ideeën waar we ook mee spelen. We hebben gezien in de kerstperiode dat wanneer dat je je randparkings goed aanduidt en er is goed openbaar vervoer er naartoe, dan gebruikt men dit wel. Bijvoorbeeld de Quasokai, dat is eigenlijk een parking die heel regelmatig volzet is geweest in de kerstvakantie. Dus zeg je aan de mensen die vanuit de richting Knokke, Dutzele, Damme komen, parkeer aan de Kwazokaai en je hebt een goed openbaar vervoer naar de stad, dan is men bereid om dit te doen. Hè. Dus wij zoeken nu, een andere parking is aan Sint-Jan. Ook daar kan er eigenlijk op die parking kan men parkeren. En dan van daaruit, het Waggelwaterparking, hè, kan men met het openbaar vervoer naar de stad komen. Wij zoeken nog in de regio Sint-Kruis-Assebroek om daar ook eigenlijk een parking te kunnen realiseren waar dat er goed openbaar vervoer is naar de binnenstad. En dan, om het aantrekkelijk te maken, zou het wel kunnen gebeuren dat wie daar opstapt, gratis naar de binnenstad kan gebracht worden met openbaar vervoer.
Burgemeester, de nieuwjaarsmaand bracht ook een aantal openbare werken in gang. Laat ons zeggen, de toegangsweg tot de binnenstad, de Ezelstraat, waar het wegdek vernieuwd wordt. Hè?
Ja, ik zie dat de werken goed opschieten. Ik ben er zo pas nog eventjes langs gegaan. Het was eigenlijk absoluut noodzakelijk om de Ezelstraat aan te pakken. We hadden het eigenlijk anders gewenst. Mm-hmm. We hadden eigenlijk gewenst om te komen tot een nieuw concept voor de Ezelstraat, of misschien als test voor andere toegangswegen of poortstraten, waarbij dat we eigenlijk een comfortstrook voorzien in beton voor de fietser en dan kasseien of mozaïeken voor de wagens in het midden. Maar dit stoot op wat tegenkanting van de erfgoedorganisaties, maar eigenlijk ook van de erfgoedadministratie op Vlaams niveau. Die zegt, eigenlijk kan het niet. In jullie stad, die werelderfgoed is, kunnen alleen kleinschalige producten gebruikt worden. Dus kasseien moeten, of mozaïeken moeten, en geen beton. Dus we hebben nog geen overeenstemming daarover, maar we konden eigenlijk die werken niet langer uitstellen. We hebben dus geopteerd om gewoon kasseien, dus die mozaïeken, uit te breken, een nieuwe fundering eronder te leggen, een goed bed eronder te leggen, om dan terug met diezelfde mozaïeken de straat heraan te leggen, zoals we ook gedaan hebben met de Smedestraat. En dan hebben we toch wel weer de garantie dat dat toch minstens 5 jaar redelijk goed is. De straat was eigenlijk goed in belangrijke mate ook stuk gereden als gevolg van de werken aan de Weilerkazerne met heel veel vrachtwagens. Hè. Dit is achter de rug, die werken, zodat we dit nu kunnen doen. Hetzelfde kan gesteld worden over de Harenmarkt. Ook daar stellen we vast dat de rijbaan in KWS-verharding in zeer slechte staat verkeert. Maar zolang of dat men werkt aan Brusk en grote vrachtwagens daar moeten manoeuvreren, zullen we dit niet gaan aanleggen. Maar de belofte naar de bewoners is wel, eenmaal deze werken achter de rug, moeten we absoluut ook deze straat, Eekhoutstraat, Harenmarkt, heraanleggen.
Er werd ook bewust gekozen voor een kalme periode.
Ja, dat ook januari. Uiteraard. Handelaars hebben uiteraard niet graag dat je in de drukste periodes van het jaar deze werken uitvoert. En daarom proberen we... We gaan het ook niet in één keer uitvoeren. Het wordt dus in 2 fases. 1 deel dit jaar en volgend jaar dan het 2e deel. Zodat men telkens in die kalmere winkelperiode deze herbestratingswerken doet.
Wel een totale heraanleg is de Boomgaardstraat, die toch ook een belangrijke verbindingsweg, doorsteekbaan is.
Ja, klopt. Die was eigenlijk wel voorzien, maar daar hadden we het eigenlijk over grondiger werken, waarbij dat ook de riolering wordt vernieuwd, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Ezelstraat. Ja. Dit werk is al langer gepland, maar ook daar hebben we nu gewacht tot de kalmere periode, al moeten we stellen, deze werken zullen ook wel langer duren dan gewone herbestratingswerken, door het feit dat ook de riolering, maar ook alle nutsvoorzieningen van gas en elektriciteit vervangen worden.
Ja, en zo schuift men systematisch op naar het vernieuwen van de riolen in Brugge, wat op heel veel plaatsen oude riolen zijn.
Wat noodzakelijk is, er is een vaststelling dat heel veel van die rioleringen meer dan 50 jaar oud zijn. En dat toont uiteraard dan sporen van slijtage. En daardoor kreeg je wat men noemt zinkputten, waarbij dat plots de aarde en de riolering verdwijnt en er verzakkingen gebeuren in de weg. En bijvoorbeeld de Julius en Maurice Sabbestraat is daar een voorbeeld van, waar we regelmatig geconfronteerd worden. Maar het is ook een lange straat. Deze werken uitvoeren zal ook nogal wat tijd in beslag nemen. Het is ook een werk met weinig kruispunten. Dat betekent eigenlijk dat je moeilijk in fases kunt werken. Ja. Hè?
Kan dus nergens weg, hè?
Nee, je kunt niet weg. Dat is een heel moeilijke aangelegenheid. Maar ook daar zijn de plannen zo goed als klaar om te kijken hoe dat we dit kunnen aanpakken.
Burgemeester, dan gaan we weer even opschuiven richting uw habitat, zeg maar, naar Sint-Andries. Daar hebben we een iconisch gebouw op de Gistelse Steenweg, het Pannenhuis, jarenlang een gerenommeerd restaurant. Krijgt met jullie hulp een volledig nieuwe herbestemming.
Ja, dat is eigenlijk wel leuk, omdat het gebouw is verkocht door de eigenaar van het hotel aan een projectontwikkelaar die er plannen mee heeft. Die plannen zijn nog niet zeer concreet, maar gaat eerder in de richting van studentenhuisvesting. Alhoewel ik vind en nog altijd vond en vind dat het hotel daar eigenlijk een mooie bestemming heeft. Zo dicht bij het stadscentrum, dicht bij de Smedepoort, daar kon en dat kan een hotel. Mag zelfs geruimd nog wat uitbreiden. Het kan groter worden dan het huidige gebouw. Maar bon, goed, dat is aan de projectontwikkelaar om daar een bestemming aan te geven. In afwachting van het klaarstomen van zijn plannen was hij bereid om dit gebouw ter beschikking te stellen van een VZW. Jonge mensen die samen wensen daar iets te doen. En zij willen eigenlijk een vorm van gemeenschapshuis maken waarin allerlei activiteiten kunnen doorgaan. En men heeft het al wat leuker ingericht. Maar iedereen kan er terecht. Je zou kunnen denken, dit gaat zich voornamelijk richten naar jongeren. Dat kan. Maar je kan er eigenlijk ook op een zondagnamiddag of tijdens de dag kan je er eigenlijk... Ook van mensen van alle leeftijden kunnen er terecht. Het is eigenlijk de bedoeling dat het een creatieve hub wordt, al weet men dat het eigenlijk voor een korte periode is. Het is echt een
tijdelijk.
Pop-up, tijdelijke invulling. Wat dan toch wel kan zorgen, en daarom hebben we ook wat steun gegeven daaraan, financiële steun daaraan gegeven, omdat het wel de buurtwerking wat te goede kan komen. Hè. Mensen uit de buurt samenbrengen, wat dan later kan resulteren in een nieuw buurtcomité of zij die op regelmatige tijds hebben, als ze wensen samen te komen, het parochiaal centrum Valkenburg ligt daar eigenlijk ook niet zo ver van. Dus als mensen zich daar kunnen vinden, in dit gebouw zich groeperen, kan er, wanneer het pannenhuis niet meer beschikbaar is, kan men het op een andere plaats verder zetten.
Anderzijds is de stad dus ook voor andere locaties op zoek naar nieuwe bestemming. Denk bijvoorbeeld maar aan de militaire kapel in de Karthuizerijstraat. Ja, is er ook een rondvraag?
Klopt. We hebben gisteren nog een heel uitdrukkelijke beslissing genomen over de juiste invulling die kan gebeuren en hoe dat de oproep juist moet geformuleerd worden. Het is zo dat dit gebouw nu toch al een aantal jaren leeg staat, geen bestemming heeft. Komt ook wel vlug wat schade aan als iets laat leegstaan, excuseer. Maar eigenlijk doet men gewoon een oproep van wie wil dit gebruiken. Is men bereid om daar een kleine huur voor te betalen? Uiteraard wordt dan de crypte, waarin dat de assen van mensen die overleden zijn in de concentratiekampen van Dachau, wordt uiteraard uit die gebruiksovereenkomst gesloten. Heeft ook eigenlijk een aparte ingang op de Karthuizerinnenstraat, kan apart gebruikt worden. Mm-hmm. Maar bon, daar kan van alles. Daar kan een artistieke invulling gebeuren, daar kan een geloofsgemeenschap zijn die zegt wij wensen het te gebruiken, alles is mogelijk, met uitzondering hebben we gesteld. Ja, je moet daar eigenlijk niemand in lokken die daar een horecazaak wil uitbaten, want er is geen sanitair aanwezig ook. Hè? Dus je kunt niet zeggen, ja bon, er is heel weinig aanwezig, je zou dan alles moeten daar inbrengen en dat is ook niet de bedoeling, want het is ook een monument, je kunt daar ook niet om het even wat in doen.
Van geloofsgemeenschappen gesproken, kerkenbeleidsplan, Stad Brugge ligt nog fris in het geheugen. Ja. Sint-Christoffelkerk, maar die blijft dus door een geloofsgemeenschap verder gecontinueerd.
Mooi, ik ben daar eigenlijk wel blij om. En we hebben nu al een drietal kerken die eigenlijk een nieuwe bestemming hebben gekregen door een andere geloofsgemeenschap. We hebben hier de Heilige Hartkerk in de Vlamingstraat. Die eenmaal dat de Jezuïten daar vertrokken zijn, hebben ze dan eigenlijk een beetje een commerciële bestemming aangegeven, maar dat is dan niet echt geslaagd, toch niet op langere termijn. Mm-hmm. En nu is het een Romaanse protestantse eredienst die daar gebruik van maakt. In Zeebrugge hadden we de Stella Mariskerk. Duinenkerkje, zeg maar, de Stella Mariskerk. Ook daar is het de Romaans-orthodoxe gemeenschap die daar gebruik van maakt. En nu hebben we in Assebroek, de Sint-Catherine, waar dat de Koptisch-orthodoxe kerk gebruik van maakt. En de Koptisch-orthodoxe kerk, dat gaat eigenlijk terug naar Egypte. Ja, en het zijn dus eigenlijk ook bij de inhouding, was het eigenlijk de ambassadeur van Egypte die daar aanwezig was, samen met zijn echtgenote en de consul van Egypte waren daar aanwezig. En ja, zij beschouwen dat als een West-Vlaamse kerk, dus er zal nogal wat volk naar deze kerk komen. En dat is mooi uiteraard, omdat met weinig grote ingrepen men het van de Rooms-Katholieke eredienst overdraagt naar de orthodoxe eredienst, in dit geval de Koptisch-orthodoxe eredienst.
Wat andere kerken betreft, ik denk bijvoorbeeld aan de kerk van Sint-Michiels daar, in die kant van Brugge.
Wel, daar, de Emmaüs-parochie die zit met grootse plannen, die wil eigenlijk een nieuwe kerk bouwen op Sint-Michiels. Maar daartoe moeten zo men dus een vijftal kerken afstoten, niet meer gebruiken voor de Rooms-Katholieke eredienst. Dat is al gebeurd met de kerk van Sint-Willibrord, die men overgedragen heeft naar Sint-Lodewijks College, de nabijgelegen school, de Zesprong, en ook de middelbare school die daar gevestigd is. Dan heb je de Sint-Lodlievekerk, die is door de stad aangekocht, omdat die wordt nu gebruikt. Onder andere door de fietsbibliotheek zit daarin. En ook het de comité die de processie naar Blindekes organiseert. Ja. Dus zij gebruiken dit voor hun secretariaat en hun kledij en dergelijke meer. Dan heb je de kerk van Sint-Michiels. Die zou kunnen verkocht worden. Daar zijn nogal wat kandidaten voor. De kerk van Sint-Andries. Die zou na het onttrekken aan de eredienst zou ik in handen komen van de stad. Daar hebben we nog geen bestemming voor, maar dat is ook wel een geclasseerde kerk. Ja, dat is een geclasseerde kerk. En dan heb je nog de kerk van Sint-Baafs, waar dat er twee opties zijn. Ofwel is het verkopen, en dan is er uiteraard mogelijkheid om dit te slopen, al dan niet geheel of gedeeltelijk. Waarbij dan meestal gekeken wordt in de vorm van huisvesting. Een aantal appartementen die daar kunnen gerealiseerd worden. Ofwel behoudt men de kerk en doet men iets als een box in de box, waarbij dat men een nieuwe bestemming heeft binnen in het gebouw, maar dat aan het uiterlijke van het gebouw er weinig wijzigt. Maar dit staat nog niet vast.
Burgemeester, we lopen alweer tegen tienen aan, tegen het einde van dit maandelijkse uurtje. Afronden doen we bij een heugelijke gebeurtenis vorige week in onze eigen stad. De nieuwjaarsreceptie, gigantische nieuwjaarsreceptie van uw eigen partij, CD&V, was zowaar in Brugge.
Ja, ik was daar uiteraard bijzonder gelukkig mee. Op een bepaald moment werd ik gecontacteerd door onze directeur van ons BMCC, ons beurs- en meeting- en congrescentrum. En die zei, ik heb gehoord dat de CD&V op zoek is naar een locatie voor haar nieuwjaarsreceptie. Om het niet steeds in Brussel te doen, zouden ze uitkijken naar een andere locatie. En ik heb dan onmiddellijk met mail contact opgenomen met Sammy Medi, onze partijvoorzitter, met de melding, we zouden wel bijzonder graag hebben dat dit in Brugge gebeurt. Er is ook een gegronde reden om het in Brugge te doen als CD&V, want je bent eigenlijk de derde stad van Vlaanderen, maar eigenlijk de grootste stad waar CD&V de burgemeester levert en de grootste partij is. Dus je hebt eigenlijk alle redenen om naar Brugge te komen. En een weekje later of zoiets heb ik dan bericht gekregen van inderdaad, we gaan naar Brugge komen. We hebben een akkoord bereikt met de directie van het BMCC en we komen naar Brugge. Nu, dat was wel een hoogdag, zondag mag ik zeggen, waarbij dat meer dan 2000 leden van het CD&V naar Brugge zijn afgezakt. Men zegt soms het belang van zo'n zaken. U kunt zich niet voorstellen hoeveel mensen voor die nieuwjaarsreceptie eigenlijk al de dag voordien naar Brugge zijn gekomen, ofwel in een bed and breakfast, ofwel op hotel zijn geweest in Brugge, om dan de volgende ochtend vroeg al naar die CD&V-receptie te komen. Ik heb heel wat mensen ontmoet van Limburg, van Brussel, van Leuven, die zeggen, we hebben er een weekendje van gemaakt. Ook sommigen die een andere activiteit hadden in de omgeving, was Trouwens, op zaterdagavond was er in Hooglieden was er een receptie waar ook al heel wat mensen van CD&V aanwezig waren. En die zijn quasi allemaal in Brugge blijven overnachten om dan die grote receptie te mogen meemaken in het BMCC. Dus het was zeker en vast een heugelijk moment en ook heel positief dat heel wat mensen waren nog nooit in het BMCC binnen geweest. En men kende dit gebouw helemaal niet en men was bijzonder opgetogen over wat men gezien heeft. Alhoewel dat men enkel maar het beursgedeelte gezien heeft, men heeft dan nog eigenlijk het congresgedeelte niet gezien. Maar het was een zeer enthousiaste groep die daar de nieuwjaarsreceptie heeft meegemaakt. Ik kwam daartoe 21:45 en er was al heel veel volk aanwezig, alhoewel dat de receptie, de eigenlijke receptie, startte maar om 11:00 en de toespraak van de voorzitter maar om 11:30. En ik was ook blij dat ik dan het signaaltje kreeg, weliswaar een wat laat, maar zaterdag kreeg ik een melding vanuit het partijhoofdkwartier in Brussel om te zeggen, ja, je bent toch burgemeester, jij moet toch een beetje de verwelkoming doen in het BMCC. Dus ik heb enerzijds alle mensen verwelkomd aan de deur van het BMCC, samen met de ministers, zowel de Vlaamse als federale ministers, als dan ook op het podium, dan toch die meer dan 2000 mensen mogen verwelkomen in onze wondermooie stad.
Met 120 burgemeesters.
Ja, inderdaad. Eigenlijk stond het teken om van de receptie stond dan toch wel een beetje in het teken van het succes van de verkiezingen voor het CD&V van 13 oktober. Mm-hmm. Waarbij dat, waar velen zeggen, ja, bon, CD&V, wat betekent dit nog op Vlaams niveau? Wat betekent nog op federaal niveau? Maar het blijkt dat wij dan toch wel bijzonder sterk blijven staan als partij dan in de gemeenten, steden en gemeenten. Hè. Weliswaar niet in de twee grootste. In Gent en in Antwerpen is de CD&V nog een kleine partij geworden. Maar naast Brugge hebben we ook bijvoorbeeld Henk en Roeselaar waar nog altijd bijzonder sterk staan als partij.
Ja. Wordt daar dan in de wandelgangen ook over die moeilijke regeringsvorming gebabbeld?
Ja, zeker en vast, omdat bijvoorbeeld onze voorzitter Sami Mehdi, die heeft onmiddellijk gezegd, ja, na zijn toespraak, ja, ik zou natuurlijk liefst blijven tot 14:00, want de receptie duurde tot 14:00. Maar bon, ik moet nu onmiddellijk terug naar Brussel vertrekken, dus hij heeft zijn interviews gegeven, ook voor radio en tv. En is dan eigenlijk onmiddellijk terug naar Brussel vertrokken, maar ook bijvoorbeeld Vincent van Petegem als minister van Financiën moest terug naar Brussel om in de namiddag in Brussel terug te discussiëren over die federale regeringsvorming.
Burgemeester, we lopen tegen het eind van de uitzending aan. De maand zit er zo goed als op. Ik wens u nog een heel fijne zondag.
Dank u wel.
En voor straks een even drukke februari maand zeker.
Ja. Het zal ongetwijfeld, als ik mijn agenda bekijk, dan ben ik al tot bijna aan de paasvakantie benomen.
Bedankt.